Dit is Zet hem op, een podcast van ZCERT.
Dames en heren, welkom bij deze eerste aflevering van Zet hem op, de podcast van ZCERT.
De podcast over cybersecurity in de Nederlandse zorg. En in het eerste seizoen gaan we het hebben over testen van security. Dat doen we niet alleen, dat doen we elke keer met een andere gast. Maar eerst wil ik mijn gast hier voorstellen. Daniel.
Ja, hey Linda. Overdag ben ik dreigingsanalist bij ZCERT en 's avonds doe ik andere dingen. En als dreigingsanalist proberen wij in kaart te brengen welke digitale pestkoppen er allemaal op het internet zitten die ons leven online zuur maken. Wie ben jij?
Nou Daniel, ik ben business consultant en dat betekent dat ik eerste aanspreekpunt ben voor een heel aantal zorgorganisaties hier bij ZCERT. Ze helpen met onze dienstverlening goed te implementeren bij hen in de organisatie. En ik schrijf, net als jij, aan kennisproducten voor de zorg. Dat doen we met onze collega's, maar ook met onze deelnemers.
Het is leuk om te zien, toen je net zei van hè, en nu mag ik bij ZCERT gaan werken, dat ik echt gewoon zo'n bepaalde sparkling in je
het
ogen
is zag. Hier zo leuk.
Ja?
Ja. En je kan zoveel voor de zorg betekenen en dat is gewoon super tof om te doen.
Zoals het opnemen van deze podcast.
Zoals het opnemen van deze podcast.
Ja. En we hebben vandaag dan ook een hele speciale eerste gast voor jullie. Zoals Linda net al zei, gaan we het hebben over testen. Hè? Dit eerste seizoen, de waarom, de hoe en de wat van security testen.
En vandaag bij ons aangeschoven als onze allereerste gast, onze collega Jesse.
Dag, hallo.
Welkom Jesse. Kun je ons wat vertellen over wat jij voor ZCERT doet? En misschien erop volgend, toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, vertelde jij dat jij een hobby hebt, namelijk goochelen. Kun je daar ook een link mee maken met het onderwerp testen?
Zeker weten. Ik ben bij ZCERT programmamanager oefenen en testen. En dat betekent dat ik al onze deelnemers begeleid met allerlei soorten security testen, om die uit te voeren en op te zetten. En dat is nauw gelinkt aan mijn andere hobby en drijfveer goochelen, waarin ik mensen probeer te laten zien dat ze makkelijker misleid of onder tuin geleid kunnen worden dan ze misschien zouden denken. En dat gaat één op één over in het uitvoeren van security testen, waarin veel deelnemers soms het idee hebben meer weerbaar te zijn dan ze echt zijn.
Wat is voor jou de belangrijkste reden om te testen?
Ik denk dat testen de enige juiste manier is om echt na te gaan of de maatregelen die je hebt getroffen en de zowel technische als menselijke aspecten die je in dienst hebt om de veiligheid zo hoog mogelijk op te krikken, daadwerkelijk effectief zijn. En ik denk dat zonder testen je eigenlijk meer vanuit een blind vertrouwen werkt en functioneert en dat juist door te testen je die zekerheid kan krijgen en te valideren of alles inderdaad werkt zoals het moet.
Maar bedoel je hiermee nou dat als ik even in de rol van IT'er bij een zorginstelling, een auditor komt langs en de auditor vraagt aan mij, heb je een firewall? En ik zeg, ja, ik heb een firewall. En die zet dan zo'n vinkje op een formuliertje en die zegt vervolgens dat ik gecertificeerd ben. Wat is daar dan mis mee?
Daar is natuurlijk niks mis mee inherent. Het is een goede baseline om in ieder geval te zorgen dat de certificeringen in orde zijn en dat je alle vinkjes haalt die bij een certificering horen. Het is alleen zo dat de certificering niks zegt over de daadwerkelijke implementatie en de effectiviteit van de vinkjes die je zojuist gehaald hebt. Dus in jouw voorbeeld van de firewall, dat je een firewall hebt, dat is al een goed startpunt. Maar hoe je die instelt en wat die wel en niet doorlaat, dat is essentieel in hoe wel of niet de firewall functioneert.
Test is natuurlijk heel breed. Je kan van alles testen. En er zijn heel veel verschillende soorten testen. Waar begin je? Als je nu een zorgorganisatie bent, je bent niet een supergrote zorgorganisatie, en men zegt, u moet gaan testen. Ja, en dan?
Ja, dat is een hele goede vraag. En ook een heel moeilijk en lastig onderwerp, merk ik, voor veel zorginstellingen. Zeker omdat als je het nog nooit eerder gedaan hebt, een soort van complete weerwar van chaotische verschillende namen zijn die aan testen gekoppeld zijn en verschillende invalshoeken en verschillende doorlooptijden. Dus ik snap heel erg goed dat deelnemers daar soms best wel van in de war raken. Hoe ik testen zie en hoe ik eigenlijk ook wil dat steeds meer deelnemers naar testen gaan kijken, is dat als een soort van ladder. En dat afhankelijk van hoeveel testervaring je hebt en hoe volwassen je als organisatie bent op het gebied van testen, hoe hoger je jezelf op de ladder op kan klimmen naar verschillende soorten testen.
Oké, maar kunnen dit een ladder, verschillende soorten testen, voor mij als klinkt allemaal wat abstract. Dus als we nu even concreet willen maken, hè, ik zie dan wel zo'n website voorbij komen van een IT-leverancier en die probeert mijn product te verkopen en die zegt vervolgens: wij zijn veilig, we zijn getest. En wat ze mij willen aanbieden is zo'n software as a service webapplicatie. Getest, veilig?
Je kan aan de leverancier om een brief of een rapport vragen dat dit product inderdaad is getest. En als afnemer van een dergelijk product sta je ook helemaal in recht om te vragen wanneer dit is getest, op welke manier dit is getest en of er eventuele bevindingen zijn uitgekomen. Zodat je zelf kan inschatten of de leverancier inderdaad heeft getest en wat er is getest.
En dan zeg je al, hè, bevindingen die eruit komen, dat klinkt heel spannend. Mm-hmm. Je bent dus niet klaar met testen. Testen is eigenlijk nog maar een begin dan.
Ja, je moet het eigenlijk zien, of hoe ik het tenminste zie, is als een soort van cirkel die maar door blijft draaien. Waarin je vanuit een testperspectief bepaalde bevindingen opmerkt. En die bevindingen vervolgens gaat documenteren ergens. En de bevindingen die gedocumenteerd zijn langzaam gaat uitwerken, zodat die uiteindelijk gefixt worden en de risico's die aan een bevinding hangen gemitigeerd worden, zoals dat heet. En dan als alles, zoals wij zeggen, netjes is afgerond en de vinkjes van de bevindingen ook weer op groen staan, dan begint eigenlijk de testprocedure weer opnieuw. Soms wel met een andere invalshoek of wel met een andere teststrategie. Maar eigenlijk om de nieuwe bevindingen of ander soort bevindingen die buitenspel zijn gezet de vorige keer opnieuw boven water te krijgen.
Je zegt nu andere invalshoek, strategie, iets wel of niet getest. Ik proef hier een zekere woordje, scope of zo. waarom laten organisaties zich niet gewoon als hele organisatie testen?
Goeie vraag. En er zijn zat organisaties die dat ook wel laten doen. Het is alleen niet een heel erg handig startpunt om mee te beginnen. En de reden is omdat als je meteen de organisatie van A tot Z zou testen en meteen alles gaat proberen, dat je waarschijnlijk ook compleet overspoeld wordt van de bevindingen die daaruit voortvloeien. En een test is enkel zo effectief als dat je kan werken aan de bevindingen die eruit komen. Dus dat betekent dat als je compleet overspoeld wordt, je waarschijnlijk verdrinkt in de dingen die je moet gaan doen. En dat het waarschijnlijk nuttiger is om je focus van onderdeel naar onderdeel te verplaatsen, zodat je steeds stapsgewijs een stukje beter wordt in plaats van alles tegelijk proberen.
Dus eigenlijk sluit dat heel mooi aan, hè, bij je ISMS, continu verbeteren. En eigenlijk is het gewoon een PDCA-cyclus. Die je ook in je ISMS hebt, dan moet je ook met testen doen.
Zeker, zeker. Die twee gaan eigenlijk hand in hand. Als twee handen op één buik sluiten ze elkaar of passen ze supergoed bij elkaar om elkaar te ondersteunen. En de bevindingen die uit een test komen, als je die zou kunnen verwerken in een ISMS, is natuurlijk de soort van heilige graal van continue security improvement.
Daarnet noemde je een term hacker. Hè, dat zo'n hacker binnen een zorginstelling gaat testen. Maar ja, als je in het nieuws kijkt en al die berichten leest over kwaadwillende hackers, hè, hackers als slechterikken, waarom zou je zo iemand dan loslaten binnen je zorginstelling? Dat is toch eng? Hè? Dat gaan toch dingen stuk?
Nou, dat kan natuurlijk heel eng zijn, maar dat heeft alles te maken met de intentie waarop je iemand inhuurt. Als je iemand inhuurt die zichzelf ethisch hacker noemt of die bij een gerenommeerde security partij hoort, dan huur je eigenlijk gewoon iemand in die een liefde voor technische IT heeft en het omzeilen van bepaalde regeltjes met als doel om alles beter te maken. Huur je zo iemand niet in en wacht je te lang, dan komt Rusland of China of iemand anders op bezoek en die wil het ook wel laten zien aan de hand van een Bitcoin-factuur wat er eventueel beter kan.
Laatst las ik zo'n blogpost van zo'n Russische hacker op de donkere zijde van het internet. En die had het over dat hij aan pentesting post-payment doet.
Wat?
Pentesting post-payment? Dat... Nee?
Nee, nog nooit eerder van gehoord.
Oké, okay. Oh, dat is blijkbaar geen vakjargon. Maar hoe het op mij overkomt is... Hij test dan een organisatie, hè, bijvoorbeeld in Nederland, op kwetsbaarheden. Vindt de kwetsbaarheid. Rolt gijzelsoftware uit en verwacht dan een betaling. Hoe is dat dan anders dan gewone pentestbedrijven die ook een betaling achteraf verwachten?
Als je een goed pentestbedrijf bent, dan doe je eigenlijk exact hetzelfde als deze Russische boef. Het verschil is alleen dat je als organisatie wel nog sturing kan geven en controle kan hebben over wat er precies getest wordt. En dat je die controle eigenlijk compleet kwijt bent op het moment dat een criminele actor binnen je netwerk losgaat. Plus dat het echt versleutelen van je gegevens natuurlijk niet gebeurt bij een pentest en wel bij de criminelen.
En je zei net ook, je moet niet alles tegelijkertijd testen, maar begin ergens. En hoe kies ik nou waar ik begin? Ga ik dan bij een applicatie beginnen? Ga ik bij mijn netwerk beginnen? Hoe kies ik dat?
Er zijn twee verschillende strategieën om te kiezen waar je begint. De eerste is kijkend naar je organisatie. Wat is het meest kritiek? Wat is het allerbelangrijkste dat je dag in dag uit gebruikt? Wat als omvalt is totale chaos. Dat is waarschijnlijk een heel goed startpunt om te kijken naar hoe veilig dat is. Om te waarborgen dat de veiligheid en beschikbaarheid van zo'n kritische functie, zoals we dat noemen, geborgen is. Een ander startpunt kan zijn, wat is al het laaghangend fruit in mijn organisatie? Dus wat zijn nou de makkelijke dingen die ik snel kan oppakken, die meteen zorgen voor een hoger volwassenheidsniveau van mijn security? En daarvoor kan je kijken naar security scans en geautomatiseerde tools die heel makkelijk dit soort laaghangend fruit uit kunnen pakken.
Dus dat kan ik ook zelf? Of moet ik altijd iemand inhuren?
Er zijn ook heel veel dingen die je zelf kan doen. Zeker als je een beetje handig bent met computers. Zijn er ook gewoon heel veel van die startpunten die je zelf kan uitrollen, waar je zelf kan scannen. Waar je al meteen direct ook resultaten in kan zien. En dat is ook iets waar wij deelnemers ook als ZZ'ers zijn er graag in begeleiden.
Dus oké, ik kan het niet, want ik ben geen techneut, maar Daniel zou het wel kunnen.
Daniel kan het zeker weten.
Ik heb hier nog wel even een vraag over, want we hadden het over uurtje factuurtje naar de hand. Is het niet ontzettend duur, pentesten?
Ik snap dat zeker voor veel organisaties die nog nooit getest hebben, ze soms best kunnen schrikken van de prijs die het kost om een goede test uit te voeren. Aan de andere kant moet je ook bewust zijn van het feit dat het niet testen en het daadwerkelijk gegijzeld worden door criminele actoren of daadwerkelijk systemen die offline gaan door menselijke fouten of wat dan ook, over het algemeen onderaan de streep een heel stuk duurder zijn dan een test die je uitvoert. En dat afhankelijk van de omvang en grootte van de test je ook nog kan spelen met de kosten die het met zich meebrengt. Dus het is een investering die zich vrijwel altijd volledig uitbetaald.
En helpt het dan ook wat Linda daarnet aangaf over zelf al enkele testen uitvoeren? Kun je die resultaten dan ook geven aan de tester? We hebben zelf al een scan gedraaid. Of wordt dat niet altijd vertrouwd? Met je organisatie probeert jezelf beter voor te doen dan je bent.
Ik denk dat bijna elke tester wel een bepaald niveau van argwaan heeft en dat ook ingesleten is in de persoon om altijd toch met een soort van wantrouwen naar bepaalde resultaten of rapporten te kijken, omdat die mindset juist essentieel is om de gaten te vinden en door die schijnveiligheid heen te prikken. Maar dat betekent niet dat de resultaten die je als organisatie kan overhandigen aan een tester nutteloos zijn, want ze kunnen juist heel goed al een eerste indicatie geven en een beeld schetsen waar de tester op eerste moet focussen en waar de eerste actiepunten kunnen liggen. Dus het is zeker nuttig om als organisatie gewoon zelf aan de slag te gaan om de laaghangend fruit in kaart te brengen.
En dan krijg je zo'n rapport eruit, hè? En dat ik net al zei, ik ben geen techneut. Hoe weet ik dan wat ik moet doen? Hoe lees je zo'n rapport?
Een goed testrapport heeft altijd een bepaalde priorisering aan de hand van de bevindingen die erin staan. En dat betekent dat de schrijver van het rapport, dus de tester in dit geval, ook altijd probeert te kijken naar wat de impact is van een bepaalde gevonden kwetsbaarheid. Afhankelijk van hoe impactvol zo'n bevinding is, kan het helpen met de juiste priorisering te geven wat je als eerst gaat oppakken en gaat fixen. Dit werkt niet altijd en dit is soms moeilijk, omdat sommige hele impactvolle bevindingen heel lang de tijd nemen om te fixen en heel complex zijn. En daarom is het ook goed om te kijken naar welke systemen daadwerkelijk geraakt worden bij een bevinding en wat voor rol die systemen spelen binnen de organisatie. Want op die manier kan je ook naast de impact van de individuele bevinding kijken naar welke kritische functies heeft mijn organisaties en welke bevindingen zijn daaraan gerelateerd, om zo ook opnieuw tot een priorisering te komen.
Dus stel, hè, ik ben een CISO van een zorgorganisatie en ik huur jou in en ik heb jou gezegd, mm-hmm. Hey, dit mag je gaan doen, de scope. Dan moet ik eigenlijk nog een technische collega van mij vragen, joh, zorg dat je altijd voor Jesse bereikbaar bent, want als die even twijfelt of die hier wel of niet mee door mag gaan, dan wil die je kunnen bellen.
Ja, dat is, ik denk, altijd een goed idee. En daarnaast is het aanhaken van een technische collega ook heel waardevol om überhaupt tot de juiste scope te komen. Het kan namelijk zijn dat de CISO en de technische collega soms enigszins van mening verschillen over wat er wel en niet mee moet worden genomen binnen een test. En juist door de technische toevoeging te brengen bij zo'n gesprek, kan je als tester veel beter inschatten waar de juiste grens moet worden getrokken tussen testen en buitenscope plaatsen.
Ja, Jesse, ik moet toch aan je vragen. Vind je wel eens wat? Is het tofste, gekste, raarste ding wat je gevonden hebt?
Er zijn meteen een paar dingen waar ik aan moet denken. Zo heb ik op een punt gestaan om meerdere miljoenen euro's over te kunnen boeken naar elke rekening waar ik maar wilde. Dus in principe al vroeg op pensioen kunnen gaan. En zo ben ik ook een keer in een zeer afgeschermde kluis, fysieke kluis, weten in te breken. Waar de hele documenten van de organisatie tot 15 jaar terug allemaal te vinden waren. Met alle persoonsgegevens van dien. Dus ja, ik ben op plekken gekomen en ik heb dingen gezien waarvan ik blij ben dat ik het heb gezien en niet iemand anders.
Maar dit klinkt natuurlijk allemaal ontzettend gaaf. James Bond, film, Hollywood, hacker Hollywood stijl. Maar ja, kleine zorginstelling op de hoek van de straat, waar hebben die nou last van?
Ik denk inderdaad niet dat James Bond de eerste superschurk is die bij de ziekenhuis om de hoek een dreiging gaat vormen. Maar ik denk dat ze wel heel erg snel moeten denken aan een systeem dat niet meer bereikbaar is. Een computer die uitvalt, e-mails die ze niet kunnen versturen, een bepaald onderzoekslaboratorium dat opeens zijn onderzoeksresultaten niet meer kan verwerken. Dat soort dreigingen zijn denk ik voor elk ziekenhuis heel relevant. En juist door te testen hoe weerbaar je bent en hoe stabiel je systemen zijn tegen dat soort digitale dreigingen, is denk ik essentieel om te toetsen.
Luisteraars, wij gaan afronden. Linda, wat is jouw grootste leerpunt van deze eerste aflevering?
Altijd iemand naast iemand zoals Jesse zetten. Iemand van je eigen organisatie lekker laten meekijken. Ik denk dat ze het eigenlijk hartstikke leuk vinden ook. Maar zodat als je toch echt die geld uitgeeft aan iemand die komt pentesten, dat je daar echt alles uithaalt wat erin zit.
Jesse, wat laatste woorden, wat geef je onze luisteraar toe?
Ik denk dat testen niet alleen heel spannend kan zijn, maar ook superleuk om te ervaren en heel waardevol kan zijn. Dus ik moedig iedereen aan, groot en klein, om gewoon te beginnen met testen.
Jesse, dankjewel voor het aanschrijven. Deze aflevering hebben we het gehad over testen in meer algemene zin. De volgende afleveringen gaan we daar dieper op in.